Goedemorgen allemaal. We willen een stukje uit het woord van God lezen uit Lucas 1. Had u misschien al een beetje verwacht in deze tijd. Lucas 1, vers 39 tot 56. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Lucas 1, vers 39 tot 56. In die dagen, dus nadat engel Gabriel bij Maria was geweest en haar de geboorte van Jezus had aangekondigd, in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep uit met luide stem en zei: gezegend ben jij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van jouw schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in of over God mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Lieve mensen, er is geen evangelie dat zoveel vertelt over de geboorte van onze Heer Jezus Christus als het evangelie van Lucas. En er is geen evangelie dat zoveel zegt over de betekenis voor ons vandaag de dag van de geboorte van de Heer Jezus als het evangelie van Lucas. Dat ook zo duidelijk vertelt dat de komst van de Heer Jezus zo'n verrassende, complete omkeer heeft betekend. En ik denk dat we daar heel vaak helemaal niet bij stilstaan. De Bijbel vertelt op sommige plaatsen wat binnen de onzichtbare wereld de komst van Jezus Christus heeft betekend. Want eigenlijk is het zo, als je naar de zichtbare wereld kijkt, ja, als we ook om ons heen kijken, dan zeg je: nou, dat is een mooi verhaal, hè? Kindje in een kribbe dat geboren wordt. We vieren elk jaar de verjaardag van de Heer Jezus, alleen hij wordt nooit ouder, hè? Hij blijft het kindje in de kribbe. Maar kunt u zich voorstellen, als hij, er was net een broeder die bad. En die zei in dit gebed, noemde die ook, dat de Satan de overste van deze wereld is. Dus er zijn 2 gebeurtenissen in deze wereld die zo'n totale verandering hebben gegeven. En het eerste is de zondeval. Daardoor kwam het kwaad in de wereld. De haat, het elkaar beschuldigen, kwam daardoor in de wereld. Hè? Adam ging de vrouw beschuldigen, de vrouw ging de slang beschuldigen. Daardoor kwam schaamte in de wereld. Daarom kwam het verstoppen van je leven in de wereld. Daardoor kwam het masker in de wereld. Daardoor kwam onechtheid in de wereld. Die hele schepping die zo door God getypeerd werd, als dat hij goed was, daar kon God niet meer zijn. Dat was zijn wereld niet meer. Het was niet de wereld zoals hij die had gemaakt. En ook niet de wereld zoals hij die had bedoeld. En die wereld kwam in handen van Satan. Goed, ik geloof dat weet u allemaal wel. En toen kwam Jezus in de wereld. Wat zou Satan gedacht hebben? Toen Gabriel deze boodschap bracht. Voor mezelf heb ik wel gedacht, ik wil het best met u delen, dat Satan gedacht heeft, wat gebeurt er in mijn wereld als de Zoon van God in deze wereld komt? Ik raak hem straks kwijt. En weet je wat hij deed? Hij gaf de overste van deze wereld, de keizer van Rome, opdracht om maar direct al de mensen die bij hem hoorden te tellen. En toen kreeg hij een grote volkstelling. Want de overste van de wereld die wilde weten wie in zijn register stonden ingeschreven. Tellen heeft in de Bijbel, dat was bij David ook zo, altijd te maken met jouw macht. Waarom mocht David niet tellen? En hier vinden we dus weer zo'n volkstelling. Dus gebeuren nogal wat dingen in deze wereld. Bij de komst van de Heer Jezus. Die wereld die God was kwijtgeraakt. En dat God ook laat zien. Hè? Bij de zondeval, we begrijpen allemaal best dat als God tegen Adam zegt, Adam, waar ben je? Dat God best wist waar Adam zat, achter die struiken en achter die vijgenbladeren. Maar God was Adam kwijt. En Adam was God kwijt. En weet je wat nou de narigheid is? De narigheid was dat de mens niet terug kon komen bij God. We konden het niet herstellen. We kunnen het niet veranderen. We kunnen het niet verbeteren. Wat we ook doen. Maar laat het, deze hele geschiedenis laat dat hele bijzonder zien. En zo wil ik er vanmorgen ook met u naar kijken. Er staat in deze vertaling van de Bijbel, in Hebreeën 9 vers 11, een tekst en die bestaat uit 5 woordjes. En die vertellen iets over de komst van de Heer Jezus. Dat veel meer in de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief staat bijvoorbeeld over de komst van de Heer Jezus. En bij zijn komen in de wereld moeten alle engelen van God hem huldigen. Kunt u zich dat voorstellen? Dat als de hele lucht vol wordt met engelen, daar in die velden van Efrata, dan zijn al de engelen van God, die zijn daar aanwezig om hem te huldigen. Dus er is heel veel gebeurd binnen die onzichtbare wereld. Maar er staat in Hebreeën vers 9 deze 5 woordjes. Maar toen is Christus verschenen. Nou, je voelt de spanning al. Dat maar staat tegenover, eigenlijk hier, tegenover al hetgeen wat we vinden in het Oude Testament. En dat eigenlijk voor ons geen oplossing kon brengen. De wet niet en de godsdienst niet. En dan komt er ineens achteraan, maar toen is Christus verschenen. En ik hoop zo, ja, dat die woordjes als een refrein in jouw oren blijven steken. Want wat onze onmogelijkheden ook zijn. Om onszelf te verlossen, om met Christus te leven, om vrucht voor God voor te brengen. Dan heb je eigenlijk maar één antwoord. Maar toen is Christus verschenen. En wat jij niet kunt doen, dat wil hij doen. Maar toen is Christus verschenen. En als we hier kijken naar deze mensen, dan zien we hier twee dingen tegenover elkaar. Dit is het stukje van de grote verandering dat Lucas hier tekent. Het verschil tussen het oude en het nieuwe, tussen het jonge en het oude. De jonge moeder Maria staat tegenover de oude moeder Elisabeth. Het Oude Testament staat tegenover het Nieuwe Testament. Het testament dat... De wet is het testament, hè, kunnen we zeggen. De oude verbond tegenover het nieuwe verbond. Hetzelfde woord staat hier. Dan hebben we Elisabeth. Wat wordt er van Elisabeth gezegd? Hoe wordt deze vrouw en deze man, hoe worden Zacharias en Elisabeth getypeerd in Lucas 1? Er staat in vers 6, ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Het waren geen wettische mensen, zo bedoel ik het niet, maar de Bijbel zegt dat ze zo trouw waren aan de wetten van God, dat ze onberispelijk volgens deze wetten wandelden. Ja, als ze gezondigd hadden, dan gingen ze een zoenoffer brengen. Als ze de feesten waren, gingen ze naar de tempel. Ze deden alles volgens de geboden van God. Maar weet u wat het resultaat was? Er was geen vrucht in hun leven. Elisabeth was vruchteloos. De wet kon haar geen vrucht voor God brengen. En dat was ook trouwens niet het doel van de wet. God heeft het ook nooit zo bedoeld. Ze bleven levenloos, ze hadden geen kinderen. Ze waren een verdorde vijgenboom. Trek het beeld maar door met Israël. Want God wachtte op de Heer Jezus. En er zal nooit vrucht in ons leven komen voor God buiten de Heer Jezus om. Dus we hebben hier een vroom, vruchteloos echtpaar. Het lijkt zo op Israël. Als Zacharias daar in de tempel is, dan zegt hij, welk teken doet u? Waaraan zal ik het weten dat wat u zegt, dat het zal gaan gebeuren? Dat is Israël. Israël verlangt naar tekenen. Welk teken doet u, zeiden ze tegen de Heer Jezus. En dus bleven ze vruchteloos. Er was geen geloof. Helaas niet. En zo wordt dit echtpaar ons hier getekend. Ze waren onberispelijk, maar ze hadden geen vrucht. Twee hoogbejaarde mensen, tzadikim, volgens de Joden, rechtvaardigen door de wet, omdat ze de geboden van God deden. Maar het veranderde hun leven niet. Ze werden er niet anders door. Ze werden er niet heilig door. Ze werden er niet voor God door geaccepteerd. Er was meer voor nodig. Hun wezen veranderde niet door die wet. Als we kijken naar een andere rechtvaardige uit de Bijbel, bijvoorbeeld Abraham, dan was Abraham een rechtvaardige door geloof. Abraham had geen wet. Maar hij wandelde met God en hij wandelde op grond van geloof en hij ging met God om. En God ging met Abraham om en Abraham had geen wet. En dat wil ik even zeggen tegen al die mensen, ik kom er nog wel even op terug, die zo vaak zeggen van ja, maar wat wordt dan onze leefregel? Ja, wat wordt onze leefregel? Wil ik zeggen tegen al die mensen die rechtvaardig voor God willen leven, die niet denken dat je door de wet behouden wordt, maar dat je door de geboden te behouden, dat je die nodig hebt om rechtvaardig voor God te kunnen leven, net als deze twee mensen die denken dat ze dat nodig hebben. En waar zo weinig geloof was in de boodschap die Gabriel brengt. Trouwens, dat hele ontstaansgeschiedenis van Israël is een ontstaansgeschiedenis van vruchteloosheid. Sara kon geen kinderen krijgen. Rebecca niet. Rachel niet. Weet u? Ze kregen alleen vrucht doordat God ingreep. En dat is in ons leven ook zo. Als we het ergens nog verwachten van onszelf, dan gaat het verkeerd. Maar als God ingrijpt, niet. Laten we eens naar die andere vrouw kijken. Naar Maria. Die jonge vrouw, dat nieuwe, het Nieuwe Testament. Laat ik het maar even zo noemen. Die hele jonge vrouw, die onder de 20 jaar waarschijnlijk, waar de engel Gabriel naartoe gegaan is. En ja. En de engel Gabriel komt bij haar en die zegt tegen haar: wees gegroet, gij begenadigde, want de Heere is met u. En Maria is daar helemaal van: wat betekent dat nou? Dat God met ons is op grond van genade. Wat bedoelt de engel daarmee? Gij begenadigde. Als u uw Bijbel een beetje kent, dan weet u dat u genade en wet niet met elkaar kunt verenigen. En die engel die komt bij Maria en die zegt tegen Maria, als ze dat nog een keer vraagt, wat bedoelt u hier eigenlijk mee? Dan zegt hij: Maria, jij hebt genade gevonden bij God. Daar heb je het. En ik wil dat vanmorgen ook heel duidelijk tegen u zeggen, tegen jullie allemaal, tegen jou, tegen u, zoals je hier zit, dat jij genade hebt gevonden bij God. Dat God dus naar je toe komt op grond van genade. En dat God genade kan geven om het werk van de Heer Jezus, dat weten we. Maar Maria, zij is begenadigd onder al deze vrouwen. God komt met genade naar haar toe. Wees niet bevreesd, Maria. Maria, je hoeft nergens meer bang voor te zijn. Voor de dood niet, voor de zonde niet. Voor God niet, voor de Satan niet. Als God met jou gaat handelen, God jouw dingen gaat geven, op grond van genade. Dan heb je het verschil. Aan de ene kant die hele oude en daar dat nieuwe wat God begint. Je hebt genade gevonden bij God. En dan zie je direct het verschil, want dan Maria krijgt vrucht in haar leven. Maar het is vrucht door de Heilige Geest. Voelt het verschil? Als we vrucht voor God willen voortbrengen, dan kan dat alleen door de Geest van God. Johannes de Doper, die wordt geboren. Als we kijken naar Zacharias en Elisabeth. Hè, u weet wat er gebeurde. Zacharias en Elisabeth hadden gewoon gemeenschap met elkaar. Het was de vrucht van het vlees, zo zou je het kunnen zeggen. Maar Maria krijgt vrucht van God, die aangenaam is voor God, dat alles zal veranderen, dat onze verhouding naar God zal veranderen. En het is de vrucht van de Heilige Geest die zal over je komen. En Maria gelooft het. En daarom zegt Elisabeth tegen Maria: wat vanwege zalig ben jij, Maria, omdat je geloofd hebt. Wat vanwege de engel tegen jou gezegd is. Je hebt de boodschap van God geloofd. Je hebt geloofd dat God in genade naar je toe komt. En dat God jou iets geeft op grond van genade. Als we weer even naar dat oude echtpaar kijken. Dan wil ik toch even naar die verschillen aanduiden. Wat is het gevolg ervan geweest dat Zacharias niet geloofde? Hij werd stom. En het is heel erg verdrietig. Maar Israël kan op dit moment niet spreken over haar verlosser. Ze heeft een verlosser. Maar ze kan er niet over spreken. En als je niet over de Heer Jezus kunt spreken als je verlosser, heb je geen getuigenis in deze wereld. Dan ben je stom. Dan heb je helemaal niks te zeggen. Profetisch gezien zal het zo blijven tot Johannes de Doper weer zal komen straks. Hè? De Elia die weer komen zal. Dan zal Israël God gaan roemen. Dan zal Israël echt gaan zeggen, ja, hij werd om onze overtredingen geboord. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En tot die tijd heeft Israël, ik hou van Israël. Maar als je niet over de Heer Jezus kunt spreken, dan heb je in de wereld geen getuigenis. Hij was stom, Zacharias, tot dat moment gekomen is. Tot de bepaalde tijd was hij stom. Het waren dus mensen van de wet. En we moeten goed begrijpen dat God de wet ook nooit gegeven heeft om altijd te blijven. Natuurlijk, het woord van God is eeuwig en de wet is eeuwig en goed. Maar God heeft de wet nooit gegeven, nooit met het doel gegeven. God heeft de wet altijd gegeven met het doel, laat ik maar gewoon mijn eigen woorden zeggen, dat er na de wet iemand zou komen naar wie Israël zou moeten kijken. God heeft de wet nooit gegeven om blijvend naar die wet te kijken. Het was een middel tot een bepaalde tijd. Want de wet kon geen leven brengen. Zoals dat bij Zacharias en Elisabeth ook niet zichtbaar was. De wet was onvolmaakt in die zin dat ze mensen niet terug kon brengen bij God. Niet in, echt in gemeenschap met God kon. De wet deed het zondaar zijn niet ophouden. De wet bracht niet het volmaakte leven. Dat volmaakte dat zou komen. Dat volmaakte dat zou komen op grond waarvan God zonde kon vergeven. Waarop God mensen kon verzoenen. Waarop hij ons kon plaatsen voor zijn aangezicht. Waardoor wij in de gemeenschap met God konden komen. Al die dingen kon de wet ons niet geven. Maar nogmaals, van Maria staat er in vers 45. Zalig is zij die geloofd heeft wat vanwege de Heere tot haar gezegd is. Wat was dat dan met de wet? In Galaten 3 lezen we, is de wet dan in strijd met de belofte van God? En dan zegt Paulus volstrekt niet, want als er een wet gegeven was, die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte, let op, aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. En dan gaat het niet om de belofte dat u een kind van God bent, maar om ook Gods belofte van uw erfenis. Alle beloften die God heeft gegeven aan ons en aan Israël. Aan Israël de belofte van het beloofde land. Belofte dat de Heer Jezus op de troon van David komt, aan ons de belofte van een geweldige erfenis die voor ons weggelegd is in de hemelen en die in de kracht van God wordt bewaakt en waar de mot en de roest allemaal niet bij kan komen. Al die geweldige dingen. Ons leven met God, hier in deze wereld, op deze aarde, in de genade van God, in de belofte van God. Dat allemaal, er was geen wet die belofte kon geven aan de gelovigen, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Elke keer, lieve mensen, ik heb zo'n tijd met de wet geleefd. En daarom ben ik zo blij dat ik dat u zo mag vertellen. Die vijf woordjes, maar toen is Christus verschenen. Toen is hij gekomen. Toen is hij in de plaats gekomen. En hij is degene. Kijk, God heeft niet meer nodig om ons in de hemel te krijgen dan alleen de Heer Jezus. Toen is Christus verschenen. Al Gods beloften worden jouw deel door geloof. Door geloof, niet in de wet, maar door geloof in de Heer Jezus. Nou, ik zeg het even met mijn eigen woorden, ik moet daar niet te lang over praten. Al op het moment dat God de wet gaf, liet God duidelijk weten dat Israël niet altijd naar die wet mocht blijven kijken. Wist u dat? Al toen Mozes van de bergen kwam met die twee stenen tafelen, heeft God al tegen aan Israël laten zien, jullie moeten niet altijd op die wet blijven kijken. Jullie mogen ernaar kijken totdat het volmaakte gekomen is. Dan mogen jullie niet meer naar die wet kijken. Dus God had het voor een bepaalde tijd gegeven. Hè? Als we even verder kijken in Galaten 3, dan we hebben gelezen, maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Gaat het verder? Voordat dit geloof echter kwam. En we snappen allemaal dat je niet in de Heer Jezus kunt geloven als hij nog niet gekomen is. We nemen het ze ook niet kwalijk, de mensen van het Oude Testament. Want ze hadden de Heer Jezus Christus nog niet. Maar voordat dit geloof kwam, het geloof in de Heer Jezus Christus, waar Paulus het over heeft, voordat dit geloof kwam, echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het of dit geloof geopenbaard zou worden. Totdat. Dus nadat de Heer Jezus was gekomen. We kunnen dus ook zeggen, dit wet was er omdat het geloof in de Heer Jezus nog niet mogelijk was. En toen hij kwam, hield de functie van de wet op. Zo is dan de wet onze leermeester, onze pedagoog staat er letterlijk, onze leidsman, onze opvoeder, iemand die toezicht hield op ons voor een bepaalde tijd. Onze leermeester, tuchtmeester geweest, let even op dat woordje, dus niet, nu niet meer, hij is toen geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus niet meer uit de wet, maar door het geloof. En nu het geloof gekomen is, dat geloof in de Heer Jezus, zijn wij daar niet meer uit, niet meer onder de wet. En u voelt dat allemaal. Zolang wij kijken naar de wet, krijgen we veroordeling. Zolang je blijft kijken naar het oude, zeg ja, gij zult. Ik heb zo lang in mijn leven gelopen met veroordeling. Met het idee dat God me niet accepteerde. Met het idee dat ik elke keer weer faalde. Dat ik elke dag weer bad om vergeving. Of God het toch wel wilde vergeven. En zo heel vaak niet de zekerheid van die vergeving gehad. En misschien kent u ook wel mensen in hun vergeving. Zeg ja, maar als je kijkt naar Gods geboden. Maar de Bijbel leert dat ik niet meer naar Gods geboden moet kijken, maar ik moet kijken naar de Heer Jezus. Want toen is Christus verschenen. Ik wou even dat u met mij 2 Korinthe 3 opsloeg. Dan laat ik dit onderwerp zitten, dan begrijpt u het een beetje. En dan haalt Paulus het daar, heeft het over Mozes. Mozes komt met de wet naar beneden. Stelt u zich dat een beetje voor. En Mozes' gezicht die glanst. En in het Oude Testament staat dat het gezicht van Mozes zo glansde, dat de Israëlieten de heerlijkheid van het gezicht van Mozes niet kon verdragen. En dat Mozes, omdat de Israëlieten die heerlijkheid niet konden verdragen, een doek over zijn hoofd deed. Dat staat ook in dit hoofdstuk. Dus dat is waar. Hij deed het omdat de Israëlieten de glans niet konden verdragen van de heerlijkheid van God die afgestraald was in het gezicht van Mozes. Begrijpt u dat? Ja, hè? Maar Paulus gaat er iets aan toevoegen. Paulus zegt, het was niet alleen omdat zij de heerlijkheid niet konden verdragen. Het was ook omdat God niet wilde dat de Israëlieten naar Mozes bleven kijken. Want ze moesten op de Heer Jezus leren zien. Kijk maar, 2 Korinthe 3 vers 11. Want als het verdwijnende, het zou dus verdwijnen, met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. Nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Daar heb je. Het moest verdwijnen. Het moest er gewoon niet altijd zijn. Maar hun gedachten werden verhard, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens, wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, want ze kijken naar Mozes en ze kijken naar de wet. En ze kijken niet naar Christus. En ik heb geleerd dat bij alles in mijn leven, bij alles wat er fout gaat, bij alles waar ik spijt van heb, bij alles wat ik niet kan veranderen, bij alles waar ik God teleur in stel. Maar toen is Christus verschenen. Mensen, mensen. Wat geweldig is dat. Toen is Christus verschenen. Ze zouden er niet naar mogen blijven kijken. Als zij daar namelijk naar zouden blijven kijken, dan zou het gelaat van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, voor hen bedekt blijven. Gaat u het zien? Als ze zouden blijven kijken naar de wet, dan zou de Heer Jezus voor hen bedekt blijven. En is dat precies niet datgene wat we bij zoveel lieve christenen tegenkomen? Dat hun gezicht voor de Heer Jezus bedekt blijft? Waarom denkt u dat op die berg der verheerlijking, als daar Mozes staat en Elia en de Heer Jezus, Petrus de opmerking maakt? Het was precies hetzelfde. Dan zegt hij, laten wij een tent bouwen, laten wij de Heer Jezus in een tent zetten. Dan zie je hem niet meer. Een bedekking over de Heer Jezus. Laten wij voor hem een tent bouwen. Zet een grote tent over hem heen. Een tabernakel, een tent. Het oude verbond. En dan zien we niet meer. Maar God wil juist de Heer Jezus laten schitteren. God wil zeggen, kijk, hier heb je hem nu. Dat is het hele verschil in dit hele stukje. Maria ontvangt haar kind door geloof. En kijk eens wat er gebeurt in die geschiedenis. Daar mogen we ook wel eens even naar kijken. Want als de engel Gabriel tegen Maria zegt dat zij een kindje zal krijgen door de Heilige Geest, de vrucht van een schoot door de Heilige Geest in haar zal worden verwekt. Lieve mensen, daar gaat het bij ons om. We willen vrucht voortbrengen voor God. Maar alleen de Heilige Geest kan dat doen. En dan zegt de engel tegen Maria, Maria, dan moet je ook even, jouw tante Elisabeth, die is al 6 maanden zwanger. Staat in de Bijbel. En dan staat er, in die tijd reisde Maria naar haar tante toe in het bergland. Dus Maria aankwam, toen was Johannes de Doper nog niet geboren. Hoe lang zou Elisabeth zwanger zijn geweest? 8 maanden. Als ik het ruim reken, hoe lang zou Maria zwanger zijn geweest? De Bijbel spreekt niet over een kind bij Maria, maar over de vrucht van een schoot. Datgene wat wij in Nederland een beetje slijm noemen. En waarvan Elisabeth zegt, het kind sprong op in mijn schoot. Waarin heb ik te danken dat de moeder van mijn Here komt? De vrucht in de schoot van Maria, mijn Here, zo in dat hele premature stadium al. Alle engelen Gods moeten hem huldigen, mijn Here. En Maria spreekt over die vrucht in haar schoot als haar zaligmaker. Zo klein al, zo pas door de Heilige Geest gevormd, die de hele wereld zal veranderen. Zo. Dat hele bijzondere. Mijn geest heeft zich verblijd, zegt Maria. Waarover? Over God, mijn heiland. Dan zien we gelijk dat de Heer Jezus God is. En dat begrijpen we niet goed. Dat mag zo zijn, nog zo. De Bijbel noemt het niet eens een kindje, maar een vrucht van de schoot. En het is God haar zalig maken. Mijn geest, ja, waar heb je het? De Heilige Geest laat dingen soms zien die je moet geloven en waar je met je verstand niet bij komt. God, mijn heiland, heeft zich verheugd over God, mijn heiland. Want nu Jezus Christus is gekomen, nu zullen ze me zalig prijzen. Weet je, dat geldt ook voor jou. Weet je wat genade is? Ik vind het heerlijk om erover te spreken. Genade betekent dat God vanmorgen naar jou toe komt en die zegt: weet je, ik wil je in mijn hemel hebben. Ik wil je een geweldige erfenis geven. Ik wil je een nieuwe leven geven. Ik wil alles voor je veranderen. Ik wil je zonden wegnemen. Ik wil ze verzoenen voor je. Ik wil het weer mogelijk maken dat je bij mij bent en ik bij jou. En dat er gemeenschap is met jou en mij. En dat je in mijn licht kunt wandelen. Ik wil je in mijn wereld hebben. Ik wil het helemaal goed maken in je leven. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. Je hoeft alleen te geloven. Hier heb je het. Ik heb je zo lief dat ik mijn zoon geef. Het is allemaal op grond van genade. Je hoeft er niks aan te doen. De wet kan je niet zalig maken, maar ik geef het je. En soms hebben de mensen het er zo moeilijk mee. Israël had het er moeilijk mee. Als de Heer Jezus in Matthäus 21 in gesprek is met de Joodse leiders, dan verwijt hij hun dit. Hey, Johannes de Doper, wat deed hij? Hij kwam en hij zei tegen Israël: na mij komt hij die sterker is als ik. Johannes was de eerste, de grootste profeet uit het Oude Testament. Waarom was hij de grootste profeet? Omdat hij de wet hield? Nee, omdat hij op Jezus wees. Daar is hij. Na mij komt, ik ben niet waard om zijn schoenriem te ontbinden. Hij wees op de Heer Jezus. En als zo het einde van zijn bediening, dan komt de Heer Jezus in twist met die leiders van Israël. En dan zegt hij: laat hem er even opslaan. Dat kan ik beter doen. Dan lees ik het er even uit voor. Dan citeer ik het misschien ook weer niet goed. Dan zegt hij in vers 32... want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid. Dat was de weg, het wijzen op de Heer Jezus. En u hebt hem niet geloofd. En dan komt het. Maar het schorremorrie in Israël, de tollenaars en de hoeren, die hebben hem geloofd. En hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat u hem ook geloofde. Bij Maria kwam vrucht door geloof. En vanmorgen, ik ga stoppen vanmorgen. God biedt u alles aan, lieve mensen. Jou alles aan. God vraagt niet of je je best doet. Al ben je het grootste schorremorrie van de wereld. Als je naar jezelf kijkt, al denk je van: ja, ik heb er helemaal niks van terechtgebracht. Ik ben bewust tegen God ingegaan. Ik heb bewust gezonden. Ik heb bewust mijn eigen wil gedaan. Ik heb niet naar God geluisterd. Ik weet het allemaal. En God weet het ook allemaal. Maar van nu af aan, zegt Maria, zullen alle geslachten mij zalig prijzen. Omdat ze geloofd heeft. Omdat er daardoor, door het geloof, een nieuwe geboorte in jouw leven komt. Door het geloof. Ga niet weg vanmorgen uit deze zaal. Geloof het evangelie. Ik denk dat als je dat niet gaat geloven, als je het aan de kant zet, en Jezus zou terugkomen, dan heb je niet even spijt. dan heb je eeuwig spijt. Eeuwig. Omdat je die kans voorbij liet gaan. Omdat we een God hebben die door genade ons zijn heil aanbiedt. In de Heer Jezus Christus. Mag de Heilige Geest jullie zegenen. Mag je leven met God. En mag je ontdekken wat het betekent uit genade te leven. Omdat Hij alles volbracht. Want toen is Christus verschenen. En alles wacht erop tot hij weer komt. Dan zullen we die verandering ook werkelijk zien. De hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Dan krijgen we weer hetzelfde en dan zeggen we, maar toen, hoe komt het dat het zo mooi is in de wereld? Dat het zo prachtig is, dat het zo groen is. Hoe komt het dat de haat uit de wereld is en dat de dood... En hoe komt dat allemaal? Hoe komt het dat er zo'n mooie wereld is gekomen? En dat zeggen we, dat komt omdat toen Christus is verschenen. Amen.